Tot zover de twee gedeeltes uit 1 Petrus 2 en uit Matthäus 13. Zoals ik al zei, wil ik het gaan hebben over teksten. En dat is eigenlijk het uitgangspunt, maar ik zal het hele gedeelte uit 1 Petrus 2 wel meenemen. 1 Petrus 2 vers 7. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Dus voor degene die in Jezus Christus geloven, is Jezus Christus zeer kostbaar. En ik wil eigenlijk beginnen met een voorbeeld van een visser. We hebben in Matthäus gelezen over een man die ook mooie parels zocht. Nou, er was eens een keer een visser in de Filipijnen, dat is ongeveer 10 jaar geleden. Vond hij een schelp. Hij was visser en hij had zijn bootje, zijn netten uitgegooid. En op een gegeven moment bleef hij met zijn bootje vastzitten. En toen bleek er onder zijn bootje een hele grote schelp te zitten. Nou, dat was die schelp die je daar kunt zien. En die schelp was zo groot, het was 34 kilo. 34 kilo, dus een jong kind dat ongeveer 34 kilo weegt. U weet zelf hoe zwaar dat is. 34 kilo bleek daar onder zijn bootje te zitten. En vast te zitten. En hij haalde dat eruit. En hij had het meegenomen naar huis. Maar hij besefte niet, hij wist niet, dat er een schelp, in die schelp, een hele dure parel zat. Die ongelooflijk veel waard is. Kijk maar, dat is 90 miljoen. Dat is ongelooflijk. 90 miljoen euro voor een parel. Maar die man die had die schelp gevonden. Die had hij onder zijn bed gelegd. Hij wist niet. Hij besefte niet dat het een enorme waarde had. Hij dacht gewoon dat het kan nooit een parel zijn. Want die zijn nooit zo groot. Dus hij had hem als geluksbrenger onder zijn bed gelegd. En was eigenlijk. Hij besefte niet dat hij ongelooflijk rijk was. Dat hij 90 miljoen onder zijn bed had liggen. En toen er op een gegeven moment een brand uitbrak, dat is een paar jaar geleden, toen had die schelp meegenomen en toen ontdekten mensen dat het wel heel bijzonder was wat hij daar onder zijn bed had liggen. En toen is het dus het balletje gaan rollen en uiteindelijk bleek dus dat hij een schelp had met een parel erin van 90 miljoen. Nou, deze man die was dus 10 jaar lang schatrijk, maar hij besefte het niet. En zo zitten wij ook hier vanmorgen. Wij zijn ongelooflijk rijk, ongelooflijk gezegend. Wij zitten op overwinningsgrond. En we zitten op grond van Jezus Christus die overwonnen heeft, zitten wij hier. En wij hebben een goudmijn net in handen. En die hebben we als goed is meegenomen. Die goudmijn die hebben we hier. En heel veel mensen, net als die vissen, beseffen dat niet. Dat we een goudmijn in handen hebben. En dat we ook nog eens een schat in de hemel hebben. En over die schat in de hemel, Jezus Christus wil ik vanmorgen hebben. Ik weet zeker dat Thijs daar ook veel over gesproken heeft. Maar ik wil toch, God heeft mij hierin geleid om hierover te spreken. Over voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Is hij die parel. En als je die gevonden hebt, ja, ben je bereid om alles kwijt te raken als je hem maar houdt. En hij is te vergelijken met een parel of met een diamant die ongelooflijk mooi schittert. En iedere keer als je naar die diamant kijkt, en ik ben nu 18 jaar ongeveer christen. En elke keer als ik weer echt mijn focus op de kostbaarheid van Jezus Christus, dan zie ik elke keer weer nieuwe dingen. Elke keer een nieuwe kant van Hem. En dan word je nog enthousiaster van Hem. En dat is ook mijn gebed voor deze morgen. Dat u, als u straks gaat kijken naar die diamant, dat u nog meer gaat schitteren. Nou, volgens Petrus, en wat hij zegt, dat voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar wie is die u dan? Voor u die gelooft. Nou, die u, daar heeft hij wel wat dingen over gezegd in het 1 Petrus 2. In vers 4 bijvoorbeeld. Kijk, dan klik ik hem even aan, maar dan moet ik gewoon doorklikken. In vers 4 zegt hij, lees maar mee als u een Bijbel hebt. En kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij de Vader, bij God, is die uitverkoren en dierbaar. Nou, waarom is Jezus Christus zo kostbaar? Waarom is die zo veel meer waard dan miljoenen euro's? Nou, omdat hij uniek is. Er is er maar één van. En de Vader die heeft een welgevallen in hem. Toen Jezus Christus 30 jaar was, toen keek de Vader naar hem. Na zijn 30 jaar hier op aarde. En toen zei hij, deze is mijn geliefde zoon. In wie al mijn welbehagen vindt. Hij is uniek. Omdat hij voor de Vader ook uniek is. En ook voor ons God. Hij is voor God welgevallig. Dus als God naar hem keek, dan vond hij daar al zijn plezier, al zijn blijdschap in. Hij is voor de Vader uitverkoren. God heeft hem uitverkoren. Maar in vers 3 staat, een vers daarvoor, hij is niet alleen uniek en hij is niet alleen kostbaar vanwege dus dat hij door de Vader is uitgekozen, maar ook omdat hij goed smaakt. En dat staat in vers 3. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En Psalm 34 zegt dat ook. Smaak en ziet dat God goed is. En er staat niet dat God, er staat hier in dit vers niet, indien u tenminste geweten hebt dat God goed is, of dat u informatie over God hebt dat hij goed is. Nee, dat u geproefd hebt. En ik weet zeker, ik heb het in de gebeden ook geproefd, dat er hier mensen zijn voor wie Jezus heerlijk smaakt. En die smaak hebben u al te pakken. Dat God goed is. En het mooie van Jezus Christus, als je van hem proeft, uit ervaring proeft, dan is het eerste wat je proeft, is dat hij goed is. En dat besef je heel sterk, dat je zelf niet goed bent. Maar als je van hem proeft, dan proef je dat hij vriendelijk is, dat hij goed is, dat hij heerlijk is, dat hij geweldig is. En Petrus zegt het ook, als je tenminste dat geproefd hebt. En misschien zijn er ook vanmorgen nog wel die dat nog niet geproefd hebben. Dat Jezus Christus kostbaar is. Dat Jezus Christus heerlijk smaakt. En ik vind het zo'n indrukwekkende gedachte. Dat God, dat Jezus in staat is om miljoenen mensen op dit moment over de hele wereld. Maar ook in de eeuwigheid. Dat hij in staat is om miljoenen en miljoenen mensen zo'n diepe blijdschap te geven. Dat het nooit opraakt. He, door zijn blik, door zijn vriendelijkheid, door zijn goedheid, door zijn glimlach, door zijn aanwezigheid, door zijn stem, is hij in staat om miljoenen mensen met een ongelooflijke diepe vreugde te verzadigen. Daar moet je eens over nadenken. Dat zijn vreugde, zijn blik, zijn blijdschap, wat hij uitstraalt, dat hij ons daar allemaal mee vol kan gieten. Dat is toch ongelooflijk. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goed is. Nou, heb je deze smaak al te pakken? Heb je al zo naar deze diamant Jezus Christus gekeken? Dat je zegt, ja, ik ben zo vol van blijdschap. En natuurlijk is dat niet elke dag. Helaas niet. Maar straks, in eeuwigheid, zal hij ons, in eeuwigheid, dus miljoenen en miljoenen jaren, zal hij ons kunnen vervullen met een blijdschap die niet stopt. Nou, er zal veel meer over te zeggen zijn. Maar Petrus die zegt ook, waarom is Jezus Christus zo kostbaar? Niet alleen omdat hij goed smaakt, maar ook omdat hij hele bijzondere eigenschappen heeft. En hij zegt in vers 9, hij noemt dat dan deugden. Maar ik heb het even wat makkelijker vertaald. In vers 9 zegt hij dat God heerlijke deugden heeft, eigenschappen heeft. En wij zijn geroepen om die deugden ook te verkondigen. En ik wil er zomaar wat van die deugden noemen. Die deugden die hij heeft. Ze zijn net ook al bezongen. We hebben ze er al over gebeden. Maar Jezus Christus is zo onuitsprekelijk groot en heerlijk. Hij is een schitterende parel. Een blinkende morgenster. Een zon van gerechtigheid. Even over dat van zon van gerechtigheid. Moeten wij eens proberen al het licht van deze wereld bij elkaar te zetten. Het is nog niks vergeleken met de zon. En Jezus Christus is een zon van gerechtigheid. Hij straalt, hij schittert. Je kijkt nooit, je raakt nooit op hem uitgekeken. Hij is de wonderbare raadsman. Het is weer een deugd van hem. Voor u, misschien die op dit moment ja, advies nodig hebt. Die raad nodig hebt hier ergens voor. Hij is de wonderbare raadsman. En kijk je weer aan de andere kant van de diamanten, zie je dat hij ook de weg is. Voor mensen die de weg kwijt zijn. Mensen die niet weten welke kant moeten ze opgaan. Hij is de weg. Hij is de goede herder voor de mensen die ja, ook behoefte hebben aan leiding. Hij is de goede herder en hij brengt je op de juiste plekken. Hij is het begin, hij is het einde. Om hem draait het hele universum. Alles wat je ziet in de wereld draait om hem. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid, zegt de Bijbel. Hij laat zien wie echt God is. Als je naar Jezus Christus kijkt, als je naar zijn leven kijkt, weet je wie God is. Hoe de Vader is. Want hij is de afstraling van zijn heerlijkheid. Hij is de bevrijder. Als je weer naar hem kijkt, naar die diamanten, zie je dat hij ook de bevrijder is. De verlosser. En dat is ook weer zo bijzonder. Hij is niet alleen degene die ons vergeeft, maar hij is ook degene die ons bevrijdt. Verlost van de zonde. Misschien zit hij wel vast. Hij bevrijdt. Hij is de bevrijder. En hij biedt zich ook aan als het brood uit de hemel dat jou kan verzadigen. Hij biedt zich aan als de verlosser die jou vrij kan maken van alles wat je bindt. Hij is de deur naar het geluk waar jij naar op zoek bent. Zoek je geluk, zoek je blijdschap in je leven. Hij is de deur. Hij is de grondlegger en de voltooier van je geloof. En misschien zeg je wel, mijn geloof is nog zo zwak. Ik zou zo graag willen groeien. Nou, hij is de grondlegger, hij is de voltooier. Hij gaat met je mee. Hij is de Emmanuel, de God met jou. Hij is ook de hoge priester, die jou volkomen begrijpt. Jezus Christus, hij is zo onuitsprekelijk eerlijk. Hij is het antwoord op alle nood. Het antwoord op alle vragen die je hebt. Hij is de Heer van de hemelse legermachten, die sterker is dan elke negatieve kracht of macht. De Heer van de hemelse legermachten. Hij is de Heiland, de Heelmeester, die jou van binnen, wat kapot is, heel kan maken. Hij biedt zich aan als de bruidegom. Voor mensen die gecrasht zijn in een huwelijk. Hij zegt, ik wil jouw bruidegom zijn. Nou, er zijn zoveel namen te bedenken. Hij is zo onuitsprekelijk groot. Hij is de leidsman die jou door het leven leidt, wat soms zo complex is. Met 1000 vragen. Hij biedt zich aan als de leidsman. Hij is het levende water dat jou wil vervullen. Hij is de man van smarten. Die weet wat je doormaakt. Hij is de hoeksteen, het hoofd van de gemeente. Hij is de hoop, hij is de koning der koningen. Hij is het lam van God, het licht der wereld. Hij is de Messias, de leeuw van Juda. Hij is de sterke rots, de advocaat die voor je optreedt. Hij is je schepper. En zo kan ik doorgaan. Wat een eigenschappen heeft Jezus, wat een deugden. Het zijn nog maar een paar namen zoals hij zich aanbiedt in het woord van God. Voor elke nood, voor elke vraag. Net zei iemand dat ook. Voor elke vraag die wij hebben, is hij het antwoord. Ja, hij is de vriend van zondaars, de ware wijnstok, de overwinnaar. Lieve mensen, ik weet niet welke nood u zich op dit moment bevindt. Maar zoek in het woord van God en hij is er voor je. Hij is er echt voor je, die nood die jij nodig hebt. Hij heeft hele bijzondere deugden. Hij heeft hele bijzondere eigenschappen. En daarom is hij kostbaar. Maar Petrus zegt ook, hij is kostbaar. En dat zegt hij in het hoofdstuk daarvoor, dat hebben we niet gelezen. Vers 19. Dat hij kostbaar bloed heeft. 1 Petrus 1 vers 19. Maar het kostbare bloed van Jezus Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Jezus Christus is ongelooflijk kostbaar. Van oneindige waarde. Omdat hij kostbaar bloed heeft. En dat bloed van Jezus Christus is gegeven, staat in de Bijbel, is gestort, is gevloeid voor de grootste zonde. Om die weg te wassen. En daarom is het zo oneindig kostbaar. Omdat het bloed is van God zelf. Toen Jezus Christus aan het kruis hing, hing God aan het kruis. En het bloed van Jezus Christus, het bloed van God, stroomde voor deze hele wereld. Het is genoeg, 1 druppel bloed zou genoeg zijn voor de hele wereld om daarmee te reinigen. En dat bloed van Jezus Christus is zo kostbaar, omdat het een hemelhoge schuld heeft weggewassen en wil wegwassen. En misschien zit er ook wel iemand hier die zegt, Jan, ik heb 1 zonde gedaan in mijn leven en daar heb ik zoveel spijt van. Daar heb ik zoveel verdriet van. En ik kan het mezelf eigenlijk niet vergeven. Maar dit bloed van Jezus Christus, dat heeft hij gestort. Dat heeft hij laten vloeien. Het is oneindig van kostbaarheid. Maar hij heeft het gegeven om jou daarmee te reinigen. En dan kan de duivel en het hele rijk van Satan niet met zoveel macht, of dat bloed heeft zo veel meer kracht dan alles wat de Satan in huis heeft. Dat bloed van Jezus Christus, als je daaronder bent, dan ben je veilig. Daarom is het zo oneindig kostbaar. En het zijn zomaar 4 dingen die Petrus zegt. Waarom dat Jezus Christus kostbaar is. Omdat hij uniek is. Omdat hij goed smaakt. Omdat hij bijzondere eigenschappen heeft. Hij heeft zoveel in huis. En hij heeft oneindig kostbaar bloed. Daarom is hij kostbaar. Maar de tweede vraag is, voor wat voor soort mensen is hij nou eigenlijk kostbaar? Ook daar geeft Petrus een antwoord op. Voor wie is hij nou kostbaar? Voor u die gelooft is hij kostbaar. En ja, wie zijn die u? In vers 2 en vers 3. Dan zien we dat hij kostbaar is voor de mensen die opnieuw geboren zijn. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar het zuivere melk van het woord. Dus mensen die opnieuw geboren zijn, dat zijn eigenlijk baby's of kinderen. En dat zijn nieuwgeboren kinderen. En die nieuwgeboren kinderen, ja, dat zie je ook van als mensen tot geloof komen, dan zijn ze vaak vol van Jezus. Omdat Hij kostbaar voor hen werd. Ik heb die mensen ook in onze gemeente in Bundemeersen. Voor mensen die tot geloof komen, die ontdekken dat Jezus een levende werkelijkheid is. En waar zijn ze dan vol van? Nou, van dat Hij kostbaar is, dat Hij hun redder en verlosser is. En dat zie ik ook bijvoorbeeld met, om het even een beetje te vergelijken. Het wordt hier een voorbeeld gebruikt, nieuwgeboren kinderen. Nou, je hebt net een van gezien die 2 jaar oud is. Als ik thuis kom van het werk, op mijn scooter, dan hoort hij al in het gangetje, hoort hij dat de papa er aankomt. En dan hoor ik dan van mijn vrouw, dat hij al roept, hé, dat is papa. En hij, ja, als hij de mogelijkheid heeft, dan rent hij naar buiten toe. En dan komt hij naar mij tegemoet. Waarom? Omdat ik zijn vader ben. En blijkbaar dat hij van me houdt. En dat hij mij graag weer wil zien. En dan zie je een big smile op zijn gezicht. Papa is er weer. En zo is het ook als het goed is. Als u opnieuw geboren bent. Misschien langere tijd geleden. Misschien kortere tijd geleden. Dat je zegt, oh, ik wil die glimlach als het ware van God. Van Jezus Christus zien. Daar word ik echt gelukkig van. Ik wil Hem ontmoeten. Ik wil Hem zien. Ik wil Hem zien in het woord. Ik wil zien in de verkondiging. En als God is, herkent je dat ook bij jezelf. Dat je zegt, ja, als ik over Jezus hoor, dan begint mijn hart sneller te kloppen. Dan komt er als het ware die smile op mijn gezicht. Want ik hoor van Hem. En Hij is voor mij oneindig kostbaar. Hij is voor mij de parel van grote waarde. Als je hoort zingen van Hem, als je een lied hoort, of als je een prediking hoort van Hem, dan word je, als het goed is, net zo blij als dat pasgeboren kind. Dan springt je op van blijdschap. Nou, ik vind het een hele bijzondere tekst. Wat Petrus ook zegt hier in vers hoofdstuk 1. Als u een Bijbel hebt, alsjeblieft zoek hem op. 1 Petrus 1 vers 8. Zo mooi. Petrus die zegt dat ook. En hij heeft 3 jaar lang met Jezus gewandeld. Hij zegt, hoewel u hem nooit gezien hebt. Dat schreef hij dan aan de mens, want hij had hem wel gezien. Maar wij hebben Jezus nooit gezien. En toch hebben we hem lief. Hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Wij hebben Jezus nooit gezien. En ik heb het hier net in de gebedenwoord. Er zijn mensen die zijn hier vol van Jezus. En dat is zo apart. We hebben hem nooit gezien. En toch is daar een band. Omdat u opnieuw geboren bent. En dat heeft God in ons gedaan. En daarom verheugen wij ons hem met een onuitsprekelijke vreugde. En ik moet ook eerlijk zijn over mezelf. Het is niet zo dat ik daar 24 uur, 7 dagen per week, dat ik hem verheug met onuitsprekelijke vreugde. Maar daarvoor heeft God ons wel gemaakt. Dat is wel wat hij verlangt, dat we daarin groeien. Dat we ons steeds meer gaan verheugen in hem. En we raken hem niet op hem uitgekeken. En Petrus zegt ook, voor wie is hij nog meer kostbaar? Voor de mensen die gehoorzaam zijn. Vers 7. Voor u dan die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor wie is hij dat niet? Voor de ongehoorzamen is hij niet kostbaar. Dus met andere woorden, hij is wel kostbaar voor de mensen die gehoorzaam zijn. En dit is iets wat ik voor mezelf de laatste jaren heel sterk steeds meer en meer besef. Dat geloof en gehoorzaamheid echt bij elkaar horen. Je kunt niet zeggen, ik geloof in Jezus, maar je gehoorzaamt hem niet. Dat je wel een hoorder bent, maar geen dader. En dat je het wel luistert naar zijn woorden, maar het niet in praktijk brengt. Dat is onmogelijk. Nee, degenen die opnieuw geboren zijn, voor wie Jezus kostbaar is, die willen ook zo ontzettend graag gehoorzaam zijn. Die willen alles doen wat Hij zegt. Die willen volkomen in zijn wil staan. En hoe meer Jezus kostbaar voor je wordt, hoe meer je gaat zien in een diamant, hoe meer je er ook naar verlangt om echt zijn wil in alle dingen te doen. En dat zie je met die man die parel gevonden heeft. Hij had op een gegeven moment een parel, misschien ook wel zo eentje die van miljoenen waard was. En hij verkocht alles wat hij had. Hij wilde alles wegdoen. Zijn meubels, zijn huisraad, zijn huis misschien wel, om die ene parel te bezitten. Herkent u dat in uw eigen leven? Dat je zegt, ja, ik wil alles, ben ik bereid om op te geven. Om in alles gehoorzaam te zijn, Al kost het me alles. Maar ik wil hem gehoorzaam zijn. Nou, dan bent u opnieuw geboren. En dan behoor je ook bij degene voor wie Jezus kostbaar is. Ik heb hier een voorbeeld van een jongetje. Hè, want vaak vinden we dat toch moeilijk om hem in alles gehoorzaam te zijn. Dan zeggen we, ja, ik wil wel heel veel gehoorzaam zijn, maar alles, dat vind ik zo moeilijk. Nou, voor die man was het niet moeilijk om alles weg te doen, hè, die de parel gevonden had. Omdat hij iets meer, iets groters zag. Wat nog veel meer waard was. En toen was het niet meer moeilijk om al die spullen weg te doen. Nou, zo is het ook met een jongetje. Waarom zou die jongen dat briefje van 10 loslaten? Nou, moet ik vragen, waarom zou hij dat loslaten? Hij heeft dat gekregen, maar dat briefje van 10 wilde hij niet loslaten, als het ware. En je ziet hem al een beetje kijken van, ik wil het niet kwijt. Nou, als zou daar die vader of die andere persoon zeggen, ik heb hier een briefje van 100, en dan geef ik mij dat briefje van 10. Dan zal hij zeker te weten dat briefje van 10 loslaten. Als wij iets hebben in ons leven wat veel groter, veel heerlijker is, Jezus Christus, de parel van grote waarde, dan zijn we bereid wat anderen los te laten. Dus als u het moeilijk vindt om op een bepaald gebied gehoorzaam te zijn, dan is Jezus Christus nog niet belangrijker voor u, nog niet heerlijker voor u. En als hij kostbaar wordt, dan is het makkelijk om dingen los te laten, om hem gehoorzaam te zijn. Maar Petrus zegt ook in vers 9, voor wie is Jezus Christus kostbaar? Nou, voor degenen die eerst in de duisternis zaten, maar die nu tot het licht gekomen zijn. En dat zegt hij in vers 9. Voor hen namelijk, vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God tot zijn eigendom maakte. Omdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Voor wie is Jezus kostbaar? Nou, voor de mensen die zichzelf als duisternis hebben leren kennen. En dat woordje duisternis wat hier Petrus gebruikt, dat is eigenlijk veelomvattend. Dat zijn mensen. Of duisternis wordt hier eigenlijk mee bedoeld voor dat wat verborgen moet blijven. Duisternis is dat wat verborgen moet blijven. Misschien heb je wel gebieden in je leven die zeggen dat moet verborgen blijven. Dat moet niet in het licht komen. Nou, dat is duisternis. Mensen die in de duisternis wandelen, die willen dat hun leven verborgen blijft. Dat hun zonden niet openbaar komen. En die willen dat in de duisternis stoppen. Maar er wordt hier ook iets mee bedoeld met blindheid voor. Mensen die duisternis in de duisternis leven, die zien ook niet schoonheid in Jezus Christus. Die zien niet schoonheid in die diamant. Maar voor de mensen die tot het licht gekomen zijn, voor wie het licht der wereld is gaan schitteren, ja, voor hen is die blindheid weggenomen en dan wordt hij kostbaar. Maar als je ogen dicht zijn voor de kostbaarheid van Jezus Christus, dan, ja, dan zie je het ook niet. Mensen die in duisternis leven, dat zijn mensen die eigenlijk altijd in onzekerheid leven, in angst, in hopeloosheid, in depressie. En ja, sommige mensen die in duisternis leven, die kunnen eigenlijk nog een heel goed leven hebben. En dan denk je wij van, nou, die hebben toch eigenlijk nog een perfect leven zonder Jezus Christus. Die hebben een leven wat voor de wind gaat. Maar toch zegt ook dit vers, duisternis betekent ook dat je eigenlijk in het machtsgebied van Satan leeft. Dus dat je toch niet onder het beheer van Jezus Christus staat, maar onder het beheer van Satan. Ook al heb je bij wijze van spreken een heel mooi, goed leven zonder Jezus Christus. Nou, voor wie is Jezus kostbaar? Voor degene die eerst in die duisternis zaten, maar toen het licht doorbrak van Jezus Christus, toen werd hij kostbaar. En bij mijzelf, ik heb 18 jaar lang, ongeveer 18 jaar lang in de kerk gezeten. En ik hoorde over de schoonheid van Jezus Christus. Ik hoorde dat hij verkondigd werd, maar ik zat in de duisternis. Het licht was niet doorgebroken. Ik zag geen schoonheid in hem. Natuurlijk vond ik hem belangrijk. En ik vond het bijzonder. Maar hij was niet mijn een en mijn al. Totdat het licht doorbrak. En toen opeens wilde ik zo graag, net als dat pasgeboren babytje, meer en meer van hem leren. En over hem lezen. En ja, dat komt omdat het licht van Jezus Christus doorbrak. En dat is ook voor degene die hier zitten, die eigenlijk ten diepste zeggen, ja, Jezus Christus is wel bijzonder voor me, maar hij is niet mijn een en mijn al, mijn parel. Dan moet je daarom bidden, dat je ogen geopend mogen worden. En ook voor de mensen in jouw familie, in vriendenkring, voor wie Jezus Christus nog niet kostbaar is. Nou, Petrus zegt dus, hij is kostbaar voor degene die in duisternis zaten, maar die nu in het licht tot het licht gekomen zijn. En als laatste zegt hij ook in vers 10, Hij is ook kostbaar voor het volk van God. Eerst behoorden die mensen aan wie Petrus schreef niet bij dat volk van God, maar nu zijn jullie het volk van God. En God heeft jullie tot eigendom gemaakt, staat er ook. Het volk van God. Voor wie is Jezus Christus kostbaar? Voor die miljarden mensen die hier zijn, met de 5000 volken die op deze aarde zijn. Nou, alleen voor het volk van God. En het volk van God, dat zijn de mensen die uitverkoren zijn uit die andere volken. En uit die 5000 volken heeft God één volk voor wie Jezus Christus kostbaar is. En voor hen is Jezus Christus alles. En dat vind ik eigenlijk ook een heel mooi kenmerk van een echte christen. Dat is voor mij het belangrijkste kenmerk van een christen. Niet dat hij bij de evangelische stroming behoort, of bij de gereformeerde stroming, of bij de pinksterstroming, of bij de katholieke stroming. Dat maakt allemaal niks uit, want te midden van al die stromingen heeft God een volk voor wie Jezus Christus kostbaar is. En misschien zitten hier ook allerlei verschillende achtergronden bij elkaar, maar we hebben dezelfde volgrond, Jezus Christus, en die is voor ons kostbaar. En als je misschien eens een keer met iemand spreekt, in gesprek bent, die een andere richting is of een andere stroming, probeer te luisteren of dat Jezus Christus voor die persoon kostbaar is. Of dat die geproefd heeft dat God goed is. En dan maakt het helemaal niet uit uit welke stroming dat hij komt. Dat is dan helemaal niet belangrijk voor je. Probeer te ontdekken of dat Jezus Christus zijn kostbare parel is. En dan zul je ontdekken dat er verbondenheid is. Dat je dan echt contact met elkaar hebt. En ik heb dat ook diverse keren gemerkt met mensen die waar je het helemaal niet van verwacht. Die uit een hele andere hoek komen bij wijze van spreken. Maar heb je toch geproefd dat Jezus Christus kostbaar is voor die persoon. En dan is het je broeder of zuster. Die behoort dan tot het gemeenschap, het volk van God. Nou, we gaan richting het einde. En we gaan eerst nadenken, of we gaan tenslotte nadenken over hoe kostbaar is Jezus nou voor u, voor jou. En ik wil het eigenlijk doen met 4 mogelijkheden. Het kan zo zijn dat Jezus Christus voor u helemaal niets betekent. Ik kan me niet voorstellen dat hij hier zit vanmorgen, maar het zou zo kunnen. Dat je dat altijd nog verborgen hebt gehouden voor de anderen. Maar dat je zegt, ja, Jezus Christus is niets, zegt helemaal niets. Ik hoor over hem. Ik zie dat mensen vol zijn van hem. Maar voor mij persoonlijk, ik ben koud van binnen. Helemaal koud. Jezus Christus betekent mij niets. Nou, dat is te vergelijken met klatergoud. Dat is dat bovenste. Dat ziet er heel netjes uit. Het ziet er heel blinkend uit. Maar het is nep. Het is nepgoud. En ja, nep betekent dus dat het gewoon helemaal niks voorstelt. En er zijn mensen, dat zegt ook Petrus hier, voor wie Jezus niet kostbaar is, die struikelen over zijn woorden. En want Jezus Christus kon soms ook heel radicaal zijn. Kon soms ook heel duidelijk dingen zeggen. En ze stoten zich aan zijn woorden, staat in vers 8. Ze struikelen over hem. Zodat je over die parel, die zo schittert, dat je daar toch over kan struikelen. Het is over een steen, wordt het hiermee vergeleken. Maar dat, nogmaals, ik hoop het niet dat er hier vanmorgen zijn die zeggen van, nou, Jezus Christus is voor mij, stelt niks voor. Maar het zou zomaar kunnen. En gelukkig, als dat zo is, hè, als hier iemand is voor wie Jezus Christus niets betekent. Weet je wat zo, dat zal ik een geheim vertellen, dat hij heel veel liefde voor jou heeft, als hij niks voor hem betekent. Of als je zegt, hij betekent niks voor mij. Toch gaat zijn hart volkomen naar u uit, op dit moment. Zolang er nog tijd is. Het tweede mogelijkheid is dat je zegt, ja, Jezus Christus betekent iets voor mij. Hij betekent wel iets voor mij, een beetje. En dat is te vergelijken met verguld goud. Verguld goud is eigenlijk dat er een laagje overheen zit. Dat zie je bij die tweede. Er zit een laagje goud overheen, maar van binnen is het vooral koper of messing. Hij bestaat voornamelijk uit een ander metaal. Alleen een dun laagje aan de buitenkant. Dat kan zo zijn. En nogmaals, ook dat hoop ik niet dat er hier in de gemeente zullen zijn die zeggen, ja, Jezus Christus betekent wel iets voor mij. Hij is wel belangrijk voor mij op zondag. He, maar door de week, daar is er eigenlijk niks van te merken. He, dat laagje aan de buitenkant is eigenlijk alleen op zondag. Dan zit ik hier en dan doe ik mee. Maar door de week is er eigenlijk weinig van te merken. En dan ben je eigenlijk te vergelijken met verguld goud, aan de buitenkant alleen. Je hebt geen innerlijke band met Jezus. Je ziet geen schoonheid in hem. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, Jezus Christus, hoe kostbaar is die voor mij? Nou, hij is heel kostbaar voor mij. Veel. Hij betekent veel voor mij. Heel veel. Maar 18 karaat, ik weet niet of dat sommigen dat weten, hoeveel procent goud is dat? Wie weet dat? Hoeveel? 75% karaat goud. 18 karaat is 75%. Dus toch nog 25% wat bestaat uit een ander metaal. Er zijn mensen, en misschien zitten die hier wel tussen, die zeggen, ja, Jezus betekent heel veel voor mij. Ik kan niet zeggen 100%, maar 75% wel. 75%. Hij mag bijna heel mijn leven bepalen. Hij mag bijna alles van mij hebben. Maar 75%. Die 25%. Er zijn nog dingen in mijn leven en die wil ik toch nog voor mezelf houden. Hij is heel kostbaar, maar toch merk ik nog bepaalde dingen in mijn leven. Daar mag hij niet over bepalen. Nou, misschien zitten er hier wel stelletjes. En stel nou dat er iemand zou zeggen, dat is een vriend tegen vriendin, echt waar, ik hou 75% van je. Zou ze daar tevreden mee zijn? 75%. Zou je altijd vragen, ja, maar die andere 25% dan? Die andere 25% die wil ik ook hebben. Ik wil, en liefde kan niet maar een klein beetje naar iets uitgaan. En naar een persoon zou het misschien nog kunnen, maar naar iemand van wie, met wie je in een huwelijk wil gaan treden, kan je niet zeggen, ik hou 75% van je. God verlangt van ons 24 karaat goud. En dat is alles. Het onderste armbandje bestaat voor 100% uit goud. Helemaal puur goud. Nou, dat is natuurlijk ook oneindig kostbaar. Maar dat is waar God naar op zoek is. Ook vanmorgen. En dat is ook de boodschap die ik jullie vanmorgen wil meegeven. God is hier ook in deze gemeente op zoek naar 24%. 24 karaat goud christenen. Die zeggen, ja, mijn hele hart. Ik ben niet volmaakt. Maar mijn hart gaat 100% naar hem uit. En hij mag alles vragen wat hij wil. Ik ben bereid om het op te geven. 24 karaat christenen. En nogmaals, dat betekent niet dat jij volmaakt bent. Maar je hartsgesteldheid is voor 100% op hem gericht. Je hartsgesteldheid is, en straks is het zo dat je hele wezen, als we in de hemel zijn, dat is heel ons wezen. Elke vezel van mijn bestaan. Ik zit me daar wel eens over te verheugen. Dat alles wat in je is, elke vezel, elke druppel bloed, is gericht op hem. En je hoeft niet meer afgeleid te worden door andere dingen. Maar nu is het al wel zo, voor de mensen, voor wie Jezus Christus kostbaar is, er is de hartsgesteldheid 24 karaats. Die zegt, ja, al mijn liefde gaat naar hem uit. En ik weet, het is soms met veel strijd, maar het is toch mogelijk. En dat is nogmaals waar God naar op zoek is, naar 24 karaats christenen, die bereid zijn om alles op te geven zoals ook die man bereid was om alles op te geven voor die ene parel. En misschien zitten er wel mensen hier die zeggen, ja, ik weet het niet. Ja, stel dat ik aan het eind van de dienst een briefje meegeef met 4 mogelijkheden. Niets, iets, veel, alles. En kruis maar aan. Wat u aankruist als u naar huis gaat, wat zou u aankruisen? Ik denk dat er veel mensen tussen veel en alles in zitten. Maar lieve mensen, echt waar, als je Petrus ook leest, God heeft u uitverkoren om hier te zitten. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. 100% gericht op hem. Dat is wat God voor ogen heeft met ieder van ons. En niet alleen voor de voorgangers, de oudsten enzovoorts, maar echt voor iedere christen. Dat uw hartsgesteldheid 100% op hem gericht is. En ik wil eigenlijk een moment van stilte houden, om daarmee afsluiten. Moment van stilte houden ook om even een moment van reflectie. We hebben heel veel gehoord. We hebben gehoord dat Jezus Christus uniek is. Dat hij goed smaakt. Dat hij bijzondere eigenschappen heeft. Dat hij kostbaar bloed heeft. Hij is alles voor je. Hij wil alles voor je zijn. Maar wie ben jij voor hem? Wat wil je voor hem zijn? 18 karaats of 24 karaats? Ik wil even een momentje van stilte houden. We gaan straks er ook een lied over zingen. En dat kunnen we heel makkelijk zingen. Maar het is echt een heel indringend iets wat we zingen. Jezus, alles geef ik u. Alles van u. Man, was die wilde niet kwijt. Nou, in het moment dat we even stil zijn, gaan we overdenken van, wat is er misschien iets wat ertussen staat, tussen de liefde die hij naar ons heeft en tussen ons. Het kan zo zijn, dat is echt het laatste voorbeeld, dat je bijvoorbeeld op de bank zit en je bent getrouwd. En dan kan het zo zijn dat je vrouw tegen je aan het praten is, maar dat je het niet hoort, dat er iets tussen staat. En bijvoorbeeld een iPhone of een iPad of een krant. En zij probeert je te bereiken, maar je hoort het niet omdat er een krant of een iPhone tussen staat. En zo kan het ook zo zijn dat er iets tussen jou en tussen de Heer instaat. Tussen jou en zijn grote liefde. En ja, daarvoor wil ik ook in die moment stil te geven dat de Heilige Geest tegen je kan zeggen wat er dan tussen staat. Om van, ja, tussen jou en tussen de Heer. En als dat klaar is, dan zullen we met elkaar na een minuut of twee minuten misschien vond dat hij dan met ons dat lied wil begeleiden. Zullen we eerst een moment stil zijn, dan zal ik ook nog afsluiten. Ja, Heer, we danken u van dat u met uw Heilige Geest tot ons wilt spreken. En voor een ieder is het weer iets anders wat er soms tussen u en tussen ons in kan staan. Soms is het een hobby, soms is het een verslaving, soms is het een persoon, soms is het een mening. Heer, er kan zoveel tussen u en ons in staan waardoor we die schoonheid niet zien van u. En ik wil u danken dat u met uw Heilige Geest spreekt voor een elk die tot u gaat met een oprecht hart. En misschien hebben we niks gehoord, heeft de Heilige Geest niks gezegd. Heer, ik wil u danken dat u altijd tot ons wilt spreken. Heer, maar als er toch iets is wat er net zojuist door de Heilige Geest is aangewezen, Heer, wil ik u bidden dat u die persoon de kracht zal geven om daarmee ook aan de slag te gaan. Heer, want u wil 100% 24 karaats christenen die 100% gericht zijn op u. En ik wil u bidden dat u dat zult duidelijk maken. Hoe dat mogelijk is. Heer, u heeft een goudmijn aan ons gegeven. Uw woord. En we danken u dat u met ons meegaat als we naar huis gaan. En dat we in die goudmijn kunnen graven. En dat we continu nieuwe dingen kunnen ontdekken. Heer, u bent zo onuitsprekelijk groot en heerlijk. Heer, u heeft zoveel in huis. U heeft alles in huis. Om ons blijdschap en geluk te geven. Ik wil u bidden, Heer Jezus, dat onze ogen meer open gaan voor uw schoonheid. En ik wil u bidden dat u deze gemeente zegent met alles wat nodig is. Heer, dat hier veel 24 karaats christenen zullen zijn die een uitstraling hebben naar de mensen om hen heen. En die vol zijn van Jezus. Heer, want dat is eigenlijk als we vervuld zijn met de Heilige Geest, dat we vol zijn van Jezus. Dat we niet kunnen stoppen om over hem te praten, om zijn deugden te verkondigen. Heer, ik wil u bidden dat u in ieder die hier zit zegent en dat niemand straks naar huis gaat met 75% gegeven te hebben aan Jezus. Heer, ik wil het u smeken. Ik wil het u vragen met vrijmoedigheid, omdat ik weet dat het naar uw wil is. Dat u mensen wil volmaken. Heer, ik dank u. En dat u dat zal verhoren. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu dat lied zingen. En zing het alsjeblieft. En ik zeg het ook heel goed tegen mezelf. Met een volkomen hart dat naar hem uitgaat.